Vanavond wil ik met u, met jullie ook spreken over een profeet uit het Oude Testament. En die heeft mij zo ontzettend geraakt. En velen van u weten ook wel dat ik op donderdagavond een uitzending mag doen over karakterstudies. En op een gegeven moment kwam ik natuurlijk ook bij Hosea. En toen werd ik zo gearresteerd. Ik dacht, dat is toch wat, die Hosea. En daar wil ik zo graag vanavond over spreken. Ik zal ook eventjes toch de achtergrond schilderen, want dat is toch wel belangrijk. Hoe en wanneer leefde deze broeder die zo'n mooie naam heeft? Want Hosea, Yeshua, Jezus, dat betekent verlosser. En de Heer Jezus komt om ons te redden van onze zonden. En hij draagt dus die naam van de Messias. En ik vind het zoiets moois. En ik hoop ook dat u vanavond echt naar huis gaat. Dat je zegt, ja, ik ga dat boekje nog eens voor mezelf lezen. Want ik kom er tekort aan. Ik kan alleen maar een kapstok schilderen. Maar als u het zelf leest voor uzelf, dan komt dat helemaal tot leven. En te meer je het leest, te meer het tot leven komt. Dat je het hart van God gaat proeven door deze profeet heen. Wel, u weet ook wel, het is verdrietig. De tijd waarin Hosea leeft, want er is een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Dat was natuurlijk nooit de bedoeling. Toen de Heere Israël riep, zoals dat ook staat in Hosea 11, en toen riep hij hen als een eenheid. Ze waren apart gezet om als priesters te functioneren, om mensen bij de Heere God te brengen. Ze werden apart gezet om het licht te zijn en het heil te brengen tot het einde der aarde. Maar dat deden ze niet. Pas sprak ik over Jona. En op grote verzoendag lezen ze in Israël het boekje Jona. Toen vroeg ik eens aan zo'n rabbijn, waarom lezen jullie toch Jona op de grote verzoendag, de meest heilige dag van het jaar? En weet je wat hij zei? Wij zijn Jona. Zoals Jona geen liefde had voor de Ninevieten, zo zijn ook wij. Wij hebben geen liefde voor de volkeren. En dan zie je dus dat ze dus hun doel gemist hebben, want ze waren apart gezet, gekozen om het licht te zijn, om het heil te brengen tot de einde der aarde. Maar wat gebeurt er? Er komt verdeeldheid. Je hebt een tienstammenrijk, je hebt een tweestammenrijk en ze hebben het Sabbatsjaar niet gehouden voor 490 jaar. Ze zijn de Heere God 70 jaar schuldig. De zonde van Manasse heeft zo diep doorgedrongen dat er is nog maar één weg die ze gaan en dat is gedisciplineerd worden. Babylonische en Assyrische ballingschap. En vlak daarvoor heb je dan die profeten die opstaan en die prediken. En degene die voor Hosea gekomen was, dat was Amos. Nou, Amos, dat was een boer, die had een boomgaard. Hij was geen profetenzoon. Hij had ook niet gestudeerd om profeet te zijn. Maar hij werd wel geroepen door de Heer vanuit zijn boerderij om te gaan prediken. Maar het verdrietige is, ze hadden niet geluisterd naar Amos. En nu komt Hosea, en dat is een van de laatste stemmen, de laatste mond voordat het oordeel komt over Israël. Jerobeam de tweede is de koning. En als je dan denkt, ja, het oordeel komt, het zal wel beroerd zijn in Israël. Nee, dat is niet waar. Het gaat juist heel goed. Economisch gaat het goed. Er is al hele lange tijd geen oorlog geweest. Het is eerlijk gezegd, broeders en zusters, zoals in deze tijd. Want we zitten aan de derde, vierde generatie die terugkijken naar al die oorlogen. Daar zitten we vandaag ook in. Als je kijkt naar de eerste generatie, mijn ouders, die zijn door de oorlog heen gegaan. Mijn vader die heeft dat nachten gelegen in een greppel, want dan was er weer een razzia. Mijn moeder, ja, ze was gedood als kindje, maar heeft Joods bloed, ook die angst. En dan wij die daarna geboren zijn, we zijn natuurlijk opgegroeid met die verhalen. Maar nu, straks is het weer kerst, dan zie je de kleinkinderen. En ja, die hebben niks meer met die oorlog. En zo was het ook in deze tijd. We zijn bij de derde generatie onder de regering van Jerobeam de tweede. Economisch gaat het goed. De oorlogen ligt in een ver verleden. En je zou kunnen zeggen, het is een gouden eeuw voor Israël. Maar innerlijk zit het niet goed. En dan gaat Hosea iets... Nee, dan gaat de Heere God iets vragen van Hosea. Dat heeft hij maar aan één profeet in de Bijbel gevraagd. Alle profeten, ja, die spraken vanuit hun hart. Jeremia, van hem werd gevraagd om niet te trouwen. Van Ezechiël werd gevraagd als een vrouw sterft om niet te rouwen. En van Hosea wordt nog iets sterkers gevraagd. Hij wordt gevraagd om te trouwen. En van tevoren vertelt de Heer hem al dat de vrouw waar hij mee gaat trouwen hem ontrouw zal zijn. Nou, het zal je toch maar gezegd worden. Laten we het lezen. We lezen gewoon één hoofdstuk en dan zal ik het gewoon vertellen hoe het verder gaat. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri. Beeri betekent mijn bron. Hosea betekent verlosser. Hier komen al die koningen in de dagen van Uzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koningen van Juda en in de dagen van Jerobiam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea. Dus dit is het woord van God voor Hosea. Zoals wij ook het woord lezen, dat is de Heere die spreekt tot Hosea. Dan zegt de Heere dit. Ga, neem voor uzelf een vrouw van de hoererijen. Kinderen van de hoererijen, want, en hier komt de reden, het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging, ziet u dat? Hij ging, gehoorzaam. En nam Gomer, Gomer betekent volleinding, dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem, dat zeg ik met nadruk, een zoon. Toen zei de Heere tegen hem, geef hem de naam Jizreel. Dat betekent God zaait. Want nog even en ik zal de bloedschulden van Jizreel vergelden aan het huis van Jehu. Ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jizreel. Vers 6. Zij werd opnieuw zwanger en zij baarde, staat niet hem, nee, zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Loruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Ik zal hen verlossen door de Heer hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Loruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Lo-Ami. En Lo, dat is die totale breuk, niet langer mijn volk. Want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet meer zijn. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand der zee. Hier komt dat herstel, hier komt die hoop. Dat niet gemeten, niet geteld kan worden. Het zal gebeuren dat in de plaats waartegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeërs bijeengebracht worden, samen met de Israëlieten. Ziet u die eenheid weer komen? Dit is toekomst. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jizreel zijn. Zeg tegen uw broeders, Ami. En zeg tegen uw zusters, Ruhama. Ik zal gewoon vertellen en dan af en toe een vers aangeven om toch ja, zoveel mogelijk uit dit boekje te krijgen in één boodschap. Nou, het is natuurlijk heel wat om deze opdracht te krijgen, maar Hosea gehoorzaamt. Dat is natuurlijk het belangrijkste van de profeten. Zij riepen uit, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zij waren beschikbaar om Gods mond te zijn, maar daar lag wel een prijs op. En die prijs is de gemeenschap van zijn lijden. Jona kende dat niet. En Hosea, wat wordt er van hem gevraagd? Wel, er wordt van hem gevraagd, ik heb het al verteld, om te trouwen met een vrouw die ontrouw zal zijn. Hosea gehoorzaamt. En zo ziet u het ook in vers 3. Er komt een zoon. En in vers 3 ziet u ook, zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Dat eerste kind, Jezreel, dat was zijn zoon. Die was uit liefde geboren. Dus dat huwelijk is ook met liefde begonnen tussen Hosea en Gomer. En het eerste kind was van Hosea. Nou, Jezreel betekent, hij zal zaaien. Wat was het geval? Die geschiedenis van Jehu, dat was dat Jehu werd opgedragen om het oordeel over het huis van Ahab te vellen. U weet nog wel hoe Izebel uit het raam gegooid werd. Maar Jehu is te ver gegaan in zijn oordelen. En ook al was dat 80 jaar geleden, God vergeet dat niet. En daar kwam een oordeel over, net als later bij Babylon. Die waren ook te ver gegaan. Die Assyriërs waren ook te ver gegaan. Ze werden gebruikt door de Heer, maar ze gingen in hun wreedheden te ver. En daarna kwam ook het oordeel over hen. Zo was dat ook met Jehu en zijn koningschap. Dus alreeds door die eerste zoon is een profetisch woord. Hij zal verspreiden, hij zal zaaien. En dat gaat gebeuren met Israël. Wel, de tweede is een dochter. En dat is ook belangrijk dat Israël bestaat over uit zonen en dochters. En die dochter die heet Ruchama, niet langer ontferming. En dat is wat hoor, als God dat zegt tegen een volk. Ik heb geen ontferming meer over. Het is klaar, de maat is vol. En bij haar staat niet het woordje hem. Dus zij was vreemd gegaan, zeggen we toch vandaag. Zij was ontrouw geweest. En het was nog maar net dat dat meisje van de borst was, is ze weer in verwachting, maar weer niet van Hosea. En dan zie je de totale breuk tussen het volk en de Heere God. En die derde zoon, of de derde kind, wordt Lo-Ami genoemd. In hoofdstuk 3 vers 4 weten wij dat deze situatie nog steeds zo is. Want wat staat er in hoofdstuk 3 vers 4? De Israëlieten moeten veel dagen zonder koning, zonder vorst blijven, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. Hier zien we dat er voor een lange tijd is dat Lo-Ami. Kijk, ook vandaag is deze periode nog steeds. Wij gaan niet naar Jeruzalem om tot God te komen. Wij trekken niet op naar Jeruzalem. Israël is niet het land waardoor wij God leren kennen. De tijd van deze periode is nog steeds de tijd van de volkeren. En dat werd voorzegd aan de Heere God voor Hosea door zijn kinderen heen. Dus zijn kinderen brachten een boodschap voor Israël. Niet alleen Hosea bracht later een boodschap, maar ook zijn kinderen. Nou, wat zien we nu in hoofdstuk 1? Zien we dus dat dit allemaal gebeurt. Maar wij zien ook de toekomst, dat het ook allemaal weer goed komt. En dat mogen wij nooit vergeten. Wij mogen nooit vergeten, er is een toekomst voor Israël. Daarom bidden wij voor Israël. Want als de Heer ontrouw zal zijn aan zijn eigen belofte, aangaande Israël, hoe kan ik dan zeker weten dat hij ook ontrouw wordt aan mij? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dit is mijn plaatje, hij blijft getrouw aan zijn eigen beloften. En dat vertelt dus het einde van hoofdstuk 1. Nu, ja, in hoofdstuk 2 gaan we toch even verder. Klaag uw moeder aan, klaag eraan, want zij is mijn vrouw niet. Ik ben haar man niet. Vers 4, hun moeder heeft hoererij bedreven. De relatie tussen de Heere God en Israël was ook een relatie van man-vrouw. En zij is ontrouw. En er is een scheiding gekomen. En dan opeens dan roept de Heere naar Hosea om met die Gomer te trouwen. En die Gomer die gaat door deze hartepijn heen. En daarin is hij ja degene die de pijn van God leert kennen. Maar wat ik ook zo mooi vind, is dat de Heere, hij geeft het niet op met zijn volk. En dat vind ik zo belangrijk. En dat zegt hij ook tegen Hosea. Hosea, je mag het niet opgeven. Op een gegeven moment zegt de Heere tegen Hosea, ga haar weer tegen haar hart spreken. Want wat was er gebeurd met Gomer? Nou ja, die Gomer die was andere liefdes nagelopen. En waar was ze terechtgekomen? Ze was terechtgekomen op de slavenmarkt. En op een gegeven moment, kijkt u eventjes mee in hoofdstuk 2 vers 6. Dan staat er in hoofdstuk 6b. Zij zal zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter. Op een gegeven moment, net als de verloren zoon, gaat ze nadenken. En gaat ze denken, ja, bij mijn vorige man had ik het beter, net als de verloren zoon. Bij mijn vader had ik het beter, want hier zit ik tussen de varkens en ik heb niks te eten. Dus zij komt als het ware tot inzicht dat ze verkeerd bezig is. Dat ze verkeerd is om andere mannen na te lopen. Maar er is een probleem. Ze is terechtgekomen op de slavenmarkt. En dan in hoofdstuk 3, en dan gaan we nog even terug naar hoofdstuk 2, maar dan zegt de Heere tegen Hosea, de Heere zei tegen mij, ga opnieuw bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspeel pleegt zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Nou, ik heb vanmorgen nog een krentenbol. Ik denk, oeh, daar zou hij er toch niet mee bedoelen, want die zijn wel lekker. Maar goed, het zal wel iets geweest zijn wat buiten God staat, iets waarin... zij niet totaal de Heere vreesde. En ja, alles wat tussen ons en God komt, dat kan een afgod zijn. En ja, als wij liefde hebben voor geld, als wij liefde hebben voor status, dat is een andere man, dat is een andere liefde. En op een gegeven moment zegt de Heere tegen Hosea, ga opnieuw haar beminnen. Maar dan staat er ook iets, en dat heeft mij zo gegrepen, daar staat niet jouw vrouw, daar staat een vrouw. Nou, door al dat overspel van zijn vrouw, van de ene naar de andere, was die gevoelens voor haar bij hem weg. En dat kan gebeuren in een huwelijk. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment, doordat je hart doorstoken is van wonden, dat de gevoelens voor elkaar opeens weg zijn. En daarom zijn er ook zoveel scheidingen in Nederland. En wat is de boodschap vanavond ook voor ons persoonlijk? Is dat de Heere God van Hosea vraagt om die vrouw weer te gaan beminnen. Om die vrouw te gaan kopen van de slavenmarkt. Maar dan staat er een vrouw. En de Heere weet ook, door het gedrag van Gomer, door de overspeligheid van Gomer, zijn de gevoelens bij Hosea weg. Ik ken dat bij mijn eigen zus. Zij vertelde mij van de week, ik mag dat vertellen. Haar man heeft 12 jaar gezwegen dat hij stiekem alcoholist is. Zij wist niet wat er aan de hand was, maar hij gedroeg zich zo raar. Zo raar. En op een gegeven moment kwam ze er toch achter. En dan voel je je bedrogen. Dan is je hart verbrijzeld. Want hij heeft al die jaren tegen mij gelogen. En nu zijn ze aan het werken om dat huwelijk weer opnieuw liefde in te koesteren. Maar er gaat tijd overheen hoor. Want de gevoelens zijn helemaal weg. En dat vind ik zo belangrijk dat we hier even bij stilstaan. Want ook bij Hosea staat hier een vrouw. Ook bij Hosea waren de gevoelens weg. Maar hoe staat dat ook alweer in Efeze 5 vers 25? Mannen, hebt u vrouwen lief? Gevoel of geen gevoel, het is een opdracht. Het is ook een keuze. En ik vind dit zo belangrijk dat we deze boodschap persoonlijk aan boord geven als wij met elkaar omgaan. Het is een opdracht. Een opdracht om elkaar lief te hebben. En omdat Hosea tegen zijn gevoelens in, toch gehoorzaamde. Hosea zei niet zoals Adam, de vrouw die u mij gegeven heeft, weet je wel. Of Hosea zei niet van, zielige ik, dat ik nou met zo'n vrouw moest trouwen. Nee, nee, nee. Hosea gehoorzaamde. Kent u even meedenken. Zie je jezelf gaan als een Hosea door die massa mensen. Je dring je door die mensen heen. En dan sta je daar bij die verhoging. Daar staan al die slaven en slavinnen te koop. En daar zie je jouw vrouwtje. En jouw vrouwtje is te koop. En je mag haar zelfs kopen voor de halve prijs van een slaaf. Maar ze is zo ver gezakt dat ze al helemaal niet meer... Want hij koopt haar voor de halve prijs. Want de normale prijs voor een slaaf is 30 zilverlingen. Hij krijgt haar voor 15 zilverlingen. Dan kun je even nadenken hoe de situatie van haar is. Ze is helemaal vervallen. Ze is in de werelds ogen niets meer waard. De halve prijs van een slaaf. En toch koopt Hosea haar. En Hosea gehoorzaamt. En u ziet het ook vers 2, hoofdstuk 3. En dan komen ze weer bij elkaar. Maar voor een periode is er geen intimiteit. Maar hij heeft gehoorzaam. Hij heeft niet geluisterd naar zijn gevoel. Hij heeft geluisterd naar de opdracht van God. Ga, bemin je vrouw. Mannen, hebt uw vrouwen lief. Ja, maar ik voel niks meer voor haar. Daar hebben we het niet over. Het is een opdracht, het is een keuze. En ik geloof dat je daar huwelijken mee kan redden. Want wij gaan iets heel moois lezen op het ogenblik. Wat lezen we in hoofdstuk, even kijken of dat er nog staat. Ja, in hoofdstuk 14. Oh, nee, we beginnen bij vers 13. Daar begint God. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar woestijn inleiden, naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven, het dal van Achor, tot een deur van hoop. Lieve broeders en zusters, God is altijd bezig met ons voor herstel. Voor herstel. Hij wil alles teruggeven. Hij wil ons lokken naar de woestijn. Weet u het nog van Hooglied? Wie is daar leunend op zijn geliefde, komende uit de woestijn? Hij wil dat wij met beide armen op onze geliefde leunen, zodat hij ons uit de woestijn naar het beloofde land kan brengen. De Heere wil altijd herstel. En de Heere wil ons ook alles teruggeven wat wij verloren hebben. En dat is zo belangrijk. En dan zegt hij, weet je wat ik voor ogen heb? Ik heb voor ogen dat het dal van Achor zal worden tot een deur van hoop. Nou, Hosea wist wat de Heere daarmee bedoelde. Want het dal van Achor is het dal waar het gericht gevallen is op Achan. Weet u nog Jozua 7? Daar was het volk in de aanval om het land in te nemen. Maar er was er eentje die had een Babylonisch kleed gestolen en diep onder zijn tent verborgen. En het kwam allemaal uit en het gericht kwam. En het gericht kwam over deze familie in dat dal. En sinds die dag is het het dal van Achor geworden. Maar toen het oordeel gevallen was op Achan en zijn familie, kwam er weer een deur van hoop. En konden ze weer verder wandelen in het land van de belofte. En dit is natuurlijk ook, ja, toch wel een schaduwbeeld van Golgotha. We gaan met elkaar weer naar de geboorte van de Heer Jezus, de grote verlosser, de grote Hosea. En hij wil dat alle mensen behouden worden. Zijn verlangen. En hij heeft daar dan ook alles voor gedaan. Er staat zoiets moois dat hij ons heeft voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. Openbaring 13 vers 8. Het Lam van God was bereid om te komen voor de grondlegging van de wereld. En dat was een keuze. Is de Heer Jezus toen hij hier kwam verwelkomd met open armen? Nee. Hij was afgewezen. Hij roept zelfs op een keer uit. Ze hebben mij gehaat zonder... Ze hadden niet eens een reden ertoe, maar toch haten ze hem. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat voelde natuurlijk niet fijn. Maar toch ging hij door. En hij ging door. En hij ging door. Tot op het kruis. En daar is het oordeel wat eigenlijk voor ons was op hem gekomen. En dankzij Golgotha is er voor ons een deur van hoop. Jazeker, er is een deur van hoop voor ons. Hosea heeft dit allemaal aan den lijve beleefd. Zijn hart was gebroken, maar hij kreeg die opdracht van de Heere en hij overwon zijn gevoel door de gehoorzaamheid. Hij koos ervoor om haar te lokken, om haar te beminnen, om haar vrij te kopen. Kijk, het kostte Hosea geld, maar het kostte de Heer Jezus zijn leven om ons vrij te kopen. Dat is niet niks hoor. Maar wat hier de vrucht van is, en dat vind ik zo mooi, is dat hij daarna gaat spreken vanuit zijn hart. Hij gaat spreken met een bewogenheid die hij anders nooit gehad had. En dat vind ik ook zo mooi. Ja, Jeremia en Ezechiël, maar ook Paulus. Ze gingen de weg van de gemeenschap van het lijden. Ze wisten, als ze anderen vertroosten, waardoor ze zelf vertroost werden. En moet je eens kijken hoe die predikt, zeg. Oh, in hoofdstuk 6. Moet je kijken hoe die predikt, in vers 5 van hoofdstuk 6. Daarom heb ik op hen ingehakt. Door de profeet. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goedertieren, niet in offer, in kennis van God. Meer dan in brandoffers. Het probleem was, ze kenden de Heere niet. En mijn volk gaat verloren aan gebrek aan kennis. Henk Binnendijk sprak een paar weken geleden in Katwijk. Ik was net in Katwijk, moest boekjes brengen. En toen zeiden ze, Henk Binnendijk begon met deze woorden. Wie van jullie leest iedere dag 15 minuten de Bijbel? Er was er niet één die zijn hand omhoog stak. En wat zei Amos voor Hosea in hoofdstuk 8 vers 10 en 11? Er komt een hongersnood, maar niet naar brood, maar naar het kennen van God, naar het woord van God. En dit is ook een oproep, want hier is het probleem. En wat staat er dan? Ik heb op jullie ingehakt. Waarom sprak hij zo? Er was ook in zijn hart gehakt. Er waren zoveel pijlen terechtgekomen. Elke keer lag hij in bed. En waar is ze nou, weet je wel? Je moet het je maar even voorbeelden. Voor indenken. Je vrouw is weg. Wat doet ze nou toch weer? En dan is ze weer in verwachting. Maar hoe kan dat nou? Ja, en zo leefde hij. En elke pijl ging diep in dat hart. Was in zijn hart gehakt. En uit die bewogenheid. Waardoor hij het lijden van de Heere God leerde kennen. Die ook als een man en vrouw relatie met hen wilde leven. Want hij zegt, noem mij niet langer meester. Maar noem mij echtgenoot. Zo wil hij met ons leven. Wij zijn zijn bruid. Hij is onze bruidegom. En die hechte huwelijksrelatie, die wil de Heer ook met ons. En dan moeten wij hem niet verdriet doen. En zo sprak Hosea vanuit zijn hart. In hoofdstuk 9, daar zegt hij, wees niet blij Israël. Nou, dat is toch een rare woord, want verheugt u in de Heer ten alle tijden. De vreugde des Heer is onze kracht. Maar waarom zegt Hosea, wees niet blij? Omdat ze een dubbel leven leidden. Ze leefden één leven door de week en een ander leven op een van hun feestdagen. En dat ziet de Heere God. Er is nog iets wat me heel erg aangegrepen heeft. Dat is dat ze, er zijn erbij die hebben ontzettend veel geld. Kijkt u even mee in hoofdstuk 12 vers 9. Nog zegt Efraim, al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen verworven, in al mijn inspanningen vinden ze bij mij geen ongerechtigheid die zonde is. Uiterlijk had Efraim een schitterend getuigenis. Maar de Heere weet precies hoe wij aan ons geld gekomen zijn. En hij is geïnteresseerd hoe wij aan ons geld komen. Hij weet daar ook alles van. En het is ook goed om ons hart te onderzoeken. Hoe zijn wij aan ons geld gekomen? Zijn wij daar op een eerlijke manier aangekomen? Want de Heere die weet ook dat. De Heere weet alles. En hij zegt zelfs tegen Israël, ga niet vreugde hebben. Ga je bekeren. Ga op je knieën. Want het komt niet goed. Nou ja, bij Jona hebben ze geluisterd, die mensen uit Nineveh. Bij Hosea, ook al sprak hij zo diep vanuit zijn hart, ze hebben niet geluisterd en het oordeel is gekomen. En daarom ook is het zo heerlijk dat je in hoofdstuk 1 al reeds leest dat er een herstel komt voor Israël. En dat vind ik ook zo bemoedigend. Wij mogen eigenlijk al verder kijken. En wij mogen weten dat er een moment komt dat Israël hersteld wordt. Dat de mensen vanuit de volkeren zullen zeggen tegen een Judeese man, zijn slip nemen en zeggen, wij willen met u meegaan, want wij weten dat God met u is. En dat is natuurlijk het perspectief waarom wij bidden voor Israël. Maar voor ons als gemeente. Deze liefdesrelatie, die hebben ook wij. Man, vrouw. Mannen, hebt uw vrouwen lief. De Heere Jezus is de echtgenoot. De geliefde. Wij zijn de liefste. Wij zijn aan de ontvangende kant. Eén bemoediging wil ik u allen nog meegeven. Hij houdt altijd precies hetzelfde van ons. Als u Hooglied leest, dan ziet u de liefste en de geliefde. En hij, zijn liefde is constant. Haar liefde gaat op en neer. Maar dat laatste draadje, dat had die verloren zoon nog, die jongste zoon. Eén ding wist hij. Mijn vader houdt van mij. En daarom ging hij naar huis. En het is ook zo gebleken. En zo mogen wij ook leven. God is liefde. God geeft het niet op met ons. Zoals Hosea gevraagd werd om weer zijn vrouw lief te gaan hebben, terug te kopen, haar weer te beminnen, leren met haar verder te leven. Zo mogen wij ook leven in die rust, dat ook al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Hij komt tot zijn doel met Israël, maar hij komt ook tot zijn doel met de gemeente. En ik hoop zo, ja, dat deze woorden een bemoediging zijn. Want het laatste boek van het Oude Testament, daar spreken de mensen constant terug. Dan zegt de Heer, ik heb jullie lief gehad. Hoe hebben jullie mij lief gehad? Dan komen ze terugpraten, dan gaan ze in twijfel brengen de liefde van God. Maar laten wij niet twijfelen, mogen we weten dat de Heer ontzettend veel van ons houdt. Hij heeft dat bewezen door Bethlehem, hij heeft dat bewezen door Golgotha. En hij heeft dat ook bewezen door van Israël te blijven houden en direct alweer te vertellen, er komt een tijd dat het Ruchama is. Er komt een tijd dat het Ami is. Dat het herstel volledig zal zijn. En met die God kunnen we de week in. En daar ben ik zo dankbaar voor. En mag ik u voorgaan met een dankgebed. Vader in de hemel. Heren, wat ben ik gegrepen door Hosea. En wat heb ik me afgevraagd, zou ik bereid zijn, als ik van tevoren weet dat mijn vrouw ontrouw zal zijn, zal ik bereid zijn om dan toch met deze vrouw met liefde te trouwen. Heer, wat een opdracht, Heer. Deze broeders die toen geleefd hebben, daar buig ik diep voor. Daar heb ik ontzag voor. Zij zijn mijn helden, zij zijn mijn voorbeelden. Maar wat dank ik u dan, Heer, dat wij mogen leren dat Hosea in het pad van gehoorzaamheid ook tot een geweldige bediening kwam, om het hart van de Heere aan het volk openbaar te maken. Heere, wat moet het volk nagedacht hebben als ze Hosea zagen? O, hij weet dat zijn vrouw ontrouw is, maar hij heeft haar teruggekocht. Hij is haar trouw gebleven. Wat een getuigenis, Heer. De gevoelens waren weg. En misschien zijn wij ook in een relatie waar gevoelens weg zijn. Maar dan gebiedt u ons vanavond als opdracht om die ander lief te hebben. Het is geen gevoel, het is een opdracht. En heren, het zal ons goed doen. En het dal van Achor is een deur van hoop geworden. Heer, er is altijd hoop. Laten we het nooit met elkaar opgeven. U geeft het nooit met ons op. Laten wij ook genadevol met elkaar omgaan, heren. En daar heb ik zo'n last van in mijn hart. Dat er weer, net als bij Israël en Juda, in de toekomst komt die eenheid weer. Eén volk. Heer, dat wij ook al zijn we het niet met elkaar in alles eens, toch dat gebed van u gehoorzamen, dat u riep in die bovenzaal. O Heere, o Vader, het is mijn gebed dat ze één zullen zijn. Als wij in eenheid verder gaan, dan gaat er wat gebeuren in ons land. Heer, ik dank u wel, Heer, dat we door dat boekje van Hosea ook uw hart beter leren kennen. Ik dank u in Jezus' naam. Amen.